Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Het kabinet doet een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen. Kun je dat van ondernemers vragen? En een Nederlandse start-up haalt ruim 12,5 miljoen euro aan investeringen op voor de ontwikkeling van een nieuw type kerncentrale. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Daarin zitten Quinten Schevenel, start-up investeerder, en Floris Venneman van Bureau 50. Welkom, heren.
Ja, goedemiddag.
Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Quinten, wat is dat?
Mijn nieuws gaat over Disney Plus. Die zijn al een tijdje in flinke concurrentie met Netflix. Dat gaat dan over streaming services, zoals ze dat noemen. Hè? Hoe we vandaag de dag eigenlijk televisie kijken. En die rapporteerden deze week hun cijfers over het aantal abonnees. En dat is met bijna 15 miljoen in een kwartaal gegroeid. Daar waar Netflix er een miljoen heeft verloren. En nu is Disney met zijn streaming abonnees groter dan Netflix. En dat vind ik echt ongekend knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen.
Of Netflix dat wel accepteert. Want ik kwam ook alweer berichten tegen dat er discussies zijn over wat er dan geregistreerd wordt en hoe er geteld wordt. Netflix is een slechte verliezer wat dat betreft?
Nou, ik denk dat ze zich wel zorgen maken. Want zij zijn ook toen zij eerder naar de beurs melden dat ze een miljoen abonnees waren verloren, zijn ze ook ongelooflijk hard afgestraft op de beurs. Omdat de groei eruit zou zijn. Dus ik denk wel dat het een ding voor hun is om ook een beetje dat profiel wel op te poetsen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Disney verkeerde cijfers gaat rapporteren. Dat past niet echt bij dat concern.
Disney heeft wel ook aangekondigd dat er, en daarin zullen ze niet de enige zijn, een prijsverhoging aankomt. In een concurrentiestrijd kun je dat zonder al te veel pijn doen? Of zul je dit dan ook weer terug gaan zien in die cijfers?
Ja, dan zou je waarschijnlijk wel zien dat de groei een beetje gaat vertragen. Maar het hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit van de content en dat soort dingen. Maar dit is, dat gaat niet alleen om deze twee spelers. Hier heb je natuurlijk ook Apple TV en Amazon met Prime. Ik vind het gewoon heel fascinerend om die enorme slag om de media internationaal te zien. En daar gaat nog wel bloed vloeien, denk ik.
En dat betekent ook dat er een paar spelers op de iets langere termijn zullen verdwijnen.
Ja, denk ik wel. Ja.
En kan dan ook de eerste, Netflix, ook de eerste zijn die verdwijnt? Hè? Dat klassieke Kodak-verhaal? Of denk je toch dat Netflix voldoende innovatief vermogen heeft om het heel lang uit te zingen en een blijvertje te zijn?
Ja, goede vraag. Ik denk dat wordt super interessant. Ik denk dat Netflix, zo'n Disney is natuurlijk heel breed gepositioneerd. Hè? Dus die zijn ongelooflijk goed in met de parken en alle merchandise eromheen. Dus die zijn veel minder kwetsbaar. Dus ik denk dat Netflix gaat het wel ongelooflijk moeilijk krijgen, denk ik.
Is er hier al iemand van zijn Netflix geloof gevallen? Concreet, abonnement opgezegd?
Nee.
Nee, ik ook nog niet.
Dan is er nog al.
Nee, ik heb heel veel abonnementen.
Floris, jij wilde het hebben over de teneur van het nieuws. Nou, je hebt net het bulletin weer weten te doorstaan. Wat is je bezwaar?
Nou, wat ik heb niet zoiets als het nieuws van deze week, maar vooral mijn verbazing van deze week. Ik heb even een paar koppen uit krantenartikelen op een rijtje gezet. En die wil ik toch even op deze vrijdagmiddag delen. Recessie voelbaar in de portemonnee. Vrees voor recessie. Nederland balanceert op het randje van de recessie. Nederland koerst af op een recessie. Recessie wordt onafwendbaar. Nou, als je op deze manier nog even doorgaat, ik heb nog een lijst, ik zal het kort houden hier. Dan lul je jezelf toch een recessie in met elkaar. Laten we alsjeblieft proberen het nieuws een beetje positief te houden.
Maar het is toch niet alleen maar gelul? Het is toch geen gelul dat de gasprijzen opgelopen zijn? Nee. Dat er minder geleverd wordt, dat er een oorlog is in Oekraïne?
Maar je weet ook, wij doen veel onderzoek in ons Nationale 50-plus-panel. Wij vragen ook regelmatig naar onder ouderen van, joh, hoe kijk je hier naar? En wat je gewoon ziet is, mensen gaan doordat ze dit soort berichten lezen ineens heel veel andere afwegingen maken. We gaan zich zorgen maken over dingen waarvan ik denk, op de hele korte termijn hoef je daar volgens mij nog geen zorgen te maken. Want we hebben volgens mij een heleboel andere dingen waar we ons zorgen over zouden moeten maken. Dus ik ontken niet dat we misschien met elkaar, dat er wel wat aan de hand is. Hè. Ik ben absoluut, zo zit ik niet in de wedstrijd. Maar ik heb wel het idee dat de media ook wel heel veel invloed hebben om ons met elkaar die recessie nog even het laatste zetje te
geven. Ik heb ook wel het idee dat jij de dinsdag hebt overgeslagen. Want toen kwam het nieuws dat in het tweede kwartaal onze economie toch tegen de verwachting in enorm gegroeid is.
Maar heb je de komma in de zin ook gehoord? De eerste, er werd gezegd, hartstikke fijn. Ja, het valt wel heen. Eigenlijk wel hartstikke positief, hartstikke goed. Komma, maar we verwachten wel dat Q3, Q4, recessie. Denk ik, je kunt ook gewoon zeggen, punt. Hé, wat gaaf. Kwartaal 2 was hartstikke goed.
Zou je daar ook een punt zetten, Quinten?
De nuance die ik zou aanbrengen is dat de economie weliswaar hard is gegroeid, maar dat de koopkracht keihard onderuit is gegaan. En dat betekent per saldo dat...
Dat wilde je niet horen.
Dat snap ik wel. En ik ben het helemaal ermee eens, hoor, dat het natuurlijk heel snel wordt het ontzettend overdreven en wordt het zelfvervulling. Alleen tegelijkertijd zit ik ook een beetje aan jouw kant, Thomas. Er zijn natuurlijk wel echt een aantal keiharde dingen die er gewoon helemaal niet goed uitzien. Dus daar moet je een beetje de balans tussen vinden.
En daar slagen media onvoldoende in.
En ik denk dat mensen ook heel veel moeite hebben om dat een beetje te rationaliseren. Dus dat gaat al heel snel over de one-liners en de mening en mijn eigen belang. En het ontbreekt gewoon aan een soort overal verhaal en overal oplossingen. Dat mis ik gewoon enorm.
En wat er volgens mij ook nog wel een beetje bij zit, is dat ook als je... kijk, ik ben ook geen econoom, hè, en dat pretendeer ik ook absoluut niet te zijn. Maar je hebt natuurlijk een heel grote groep in Nederland die een soort van blind vaart op als de NOS zegt dat, hè, of als er op nu.nl staat dat, dan is dat zo. En dan denk ik, daar moet je volgens mij gewoon heel voorzichtig mee zijn.
Maar eigenlijk is misschien wel de grootste lakmoesproef dat iedereen een energierekening krijgt en iedereen boodschappen moet doen. En ook al heb je geen krantenabonnement of zet je de televisie nooit aan, dan nog merk je natuurlijk dat je meer geld kwijt bent.
Ja, maar tuurlijk. En dus moeten we ook met elkaar daar kritisch. Dus wat jij zegt van het grote plan van hoe gaan we dit oplossen. Ik denk dat daar mag wel eens een keer iets op gebeuren. En tuurlijk gaan we het allemaal merken. Maar is die weer. Ik denk ook wel dat we gewoon ook eens een keertje... het is zo. Dus tering naar de nering zetten.
Tering naar de nering zetten. Hoge energieprijzen dwingen bedrijven door het hele land hun productie stil te leggen of af te schalen. Daar schreef het FD woensdag over. Heb je nog een kop gezien daarover? De verklaring komt daarin misschien dan ook meteen naar voren. Namelijk dat het onrendabel is om te blijven produceren als de prijzen blijven stijgen. En dan gaat het over gasprijzen die zo zijn opgelopen. Het zogeheten TTF-contract voor een megawattuur. Dat kostte woensdag €230 en is daarmee in 2 jaar tijd 17 keer duurder geworden. Is het dan heel logisch dat bedrijven een verdere ontwikkeling niet meer afwachten?
Ja, dit zijn ondernemersbeslissingen. Je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. En als je een kans ziet, dan spring je erin. Maar omgekeerd, als er een bedreiging op je afkomt, dat hoort gewoon bij ondernemen. Dus ook daarvan denk ik, het is heel pijnlijk voor die individuele ondernemer die een keuze moet maken over wat doe ik met mijn business. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij dat je anticipeert op wat er in de wereld gebeurt. En als je je business niet meer rendabel kunt draaien, is het denk ik een hele logische stap dat je zegt, nou, we stoppen ermee. Of we gaan even wat anders doen.
Ja, was het maar zo makkelijk, we stoppen ermee en we gaan even wat anders doen. Je geeft natuurlijk al terecht aan dat het voor individuele ondernemers vaak gaat over verantwoordelijkheden voor werknemers. Voor misschien wel hun levenswerk.
Ja.
Quinten, is dat dan nog, als je over dit soort prijsstijgingen praat, een ondernemersrisico? Of komt daar dan toch weer ergens een potentieel vangnet om de hoek kijken?
Nou, het is natuurlijk wel echt een extreme situatie waar natuurlijk een aantal bedrijven van profiteren en heel veel bedrijven heel veel last van hebben. Ik zou wel heel selectief zijn met wederom een vangnet, omdat we er een beetje naar neigen om overal vangnetten te plaatsen en bijna lijken te vergeten dat we dat uiteindelijk ook zelf gewoon moeten betalen. Dus ik denk dat hier inderdaad gewoon ook ondernemerschap in zit. En dat je moet kijken, kan ik dat doorbelasten aan mijn klanten of niet? En dan moet ik inderdaad misschien minder gaan produceren. Ja. En misschien moet ik erover nadenken dat structureel deze business dus niet interessant is. En dat ik iets anders moet gaan doen. En dat is misschien helemaal niet makkelijk. Maar ja, dat hoort uiteindelijk ook bij ondernemerschap. Als je 20 jaar geleden een boekhandel had, dan moest je ook veranderen.
Ja. Is in sommige gevallen gebeurd, in andere niet.
Ja.
Maar je moet natuurlijk dan nu de keuze maken, is dit structureel van aard? Hè?
Ja,
wat jij net al aangaf. Ja. Is dit nu een stevige schok? Heel veel meer dan een rimpeling in de vijver. Kun je dit overleven of niet? En hoe maak je daarin als ondernemer een goede afweging?
Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat bijna niemand dat weet. En we daar natuurlijk ook heel weinig houvast krijgen vanuit de overheid. Wat zij verwachten dat er gaat gebeuren langer termijn met energieprijzen, welke opties er zijn, noem maar op. Dus dat is voor een ondernemer is dat een hele grote variabele. En dat geef ik je te doen.
Ja. Ja,
wanneer, Floris, komt het moment dat je over dit soort zaken na moet denken? Je hebt natuurlijk als ondernemer op heel andere schaal ook moeten ervaren van ja, wanneer gaat het nog goed, wanneer niet meer goed, wanneer verlies ik mezelf, wanneer verlies ik mijn bedrijf?
Ja.
Hoe maak je die afweging, ook aan jou die vraag?
Nou ja, goed, kijk, volgens mij heb je überhaupt als taak als ondernemer om continu in de gaten te houden waar beweegt de markt naartoe? Wat gebeurt er in de wereld waarin ik actief ben? En of dat dan een boekhandel is, of dat je in de bloemen zit, of dat je dat maakt niet uit. Wat gebeurt er in de wereld en wat komt er op je af? En volgens mij is het dus continu de afweging maken. Wat hoor ik bij mijn klanten? Wat zie ik bij mijn leveranciers gebeuren? Dus volgens mij is het niet zoiets als een moment of dat je. Nee, volgens mij is dit een continu proces waar je eigenlijk dag in dag uit mee bezig zou moeten zijn als je ondernemer bent. En dan volgens mij komt er op een gegeven moment een moment. In mijn geval een soort van noodgedwongen dat er op een gegeven moment iemand zegt, joh, je bedrijf is failliet, het is klaar en voorbij. Maar volgens mij is het mooie van deze ondernemers die gewoon op voorhand zeggen, wacht even, er komt een ontwikkeling op me aan. Ik ga in ieder geval terugschalen. Ik ga in ieder geval eerst eventjes kijken. Ik wacht even af. En ik ga op basis daarvan mijn keuzes voor de toekomst maken.
We gaan naar iets wat ook een hele lange adem nodig heeft, namelijk eventuele ontwikkeling op het vlak van kernenergie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
Te gast is het ondernemerspanel Quinten Schevernels en Floris Venneman. De Nederlandse start-up Thorizon heeft bij investeerders 12,5 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling van een nieuw type kerncentrale. Werd woensdag bekendgemaakt. De installatie moet energie gaan opwekken uit het kernafval, het metaal thorium en zout. En daardoor komt er geen CO2 vrij. En het kernafval is ook wat sneller, niet meer radioactief. Wat sneller, zeg ik, duurt maar een paar honderd jaar. Waar uranium, het andere alternatief, daar duizenden jaren voor nodig heeft. Laten we het hele technische verhaal achterwege. Maar ik dacht toch, ik praat hier vrijdag met Quinten. Investeerder, investeren in nucleaire start-ups. Is het wel eens niet opgekomen?
Nee, niet. Oh. Nee, en niet per se omdat ik zeg maar tegen kernenergie zou zijn of zo. Integendeel, moet ik bekennen. Maar dat ik zit in een heel ander type bedrijven. Dit is natuurlijk echt enorm lange termijn, met allerlei wetgeving erbij, noem maar op. En dat is niet helemaal het type bedrijven waar ik in investeer.
Want dat maakt het voor jou te warrig, te onzeker.
Ja, en te veel kapitaal nodig, te lange doorlooptijd. Daar spelen ook allerlei dingen waar ik heel weinig verstand van heb. Dus waar ik niet zo goed het risico kan inschatten. Waar ik niet
wat
zoveel
moet je
waarde
wel weten toevoegen voordat je erin stapt? Want het is natuurlijk ook iets wat tot de verbeelding spreekt. Een beetje afhankelijk in welk kamp je zit. Maar ja, een nucleaire start-up, het komt ook niet zo heel vaak voorbij. Hè. Er zijn wereldwijd zo'n 10 bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling die ook voor dit Nederlands bedrijf geldt. 4 in Europa.
Ja.
Ja, het klinkt natuurlijk wel spannend.
Ja. Ja, en als je er een beetje in verdiept, en dat heb ik niet toevallig gedaan, zeg maar, voor deze uitzending.
Nee, nee. Wel gedaan. Okay.
Het klonk echt alsof je ging zeggen. Ja. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Ja.
Ik begin jullie luister ik naar de podcast van Joe Rogan. Dat is zo'n enorm grote podcast. Die had de gast Mark Andreessen, een van de allerbekendste investeerders ter wereld. En in die podcast, die duurt heel lang, 3-4 uur. En daar gaat het op een gegeven moment. Het hoofdgerecht wordt eigenlijk de oplossing voor ons energieprobleem. En dat gaat over kernenergie. Waarom dat eigenlijk de groene oplossing is. En daarna ben ik een beetje research gaan doen, want ik werd eigenlijk heel enthousiast over het verhaal wat die Mark Andreessen vertelde. En ik denk dus dat hier een enorme kans ligt. Alleen dat dit tegelijkertijd ook maatschappelijk en politiek een super emotioneel onderwerp is, wat bijna niemand durft aan te raken. Maar zeker met de druk die er nu ook zit op energieprijzen, noem maar op, zou ik het wel heel goed vinden als we dit soort ontwikkelingen veel meer gaan zien en dat daar ietsjes objectiever naar wordt gekeken of dit de problemen niet op een groene manier
zou kunnen oplossen. Nou, het gaat in het regeerakkoord, hè, dat er in ieder geval onderzoek gedaan wordt, ook in Nederland, naar de bouw van een nieuwe kerncentrale.
Ja. Ja, nou, dat is op zich toch hartstikke positief, vind ik. En volgens mij heeft zelfs de Europese Unie gezegd dat kernenergie ook valt in de categorie groene energie.
Poeh, ja, Quinten, dat was me nogal een discussie.
Ja.
Waar volgens mij nog steeds niet echt het definitieve ei overgelegd is. Maar
er zit beweging
in. Het is gewoon groene energie, punt. Ja.
Nou, daar hebben we Brussel blijkbaar niet voor nodig. Dit ondernemerspanel heeft het laatste woord. Investeren in nucleaire start-ups. Floris, ja, alle mits en maren ook van Quinten natuurlijk net gehoord hebbende. Wetgeving, onzeker, heel veel geld nodig.
Ja.
Ben jij al aan het sparen om als investeerder te treden?
Nou, ik heb het bijna. Nee, ik ben zeker niet aan het sparen. Overigens, inderdaad, ben je wel toch een beetje met dezelfde dingen. Volgens mij, je hebt wel een bepaald type investeerder nodig. Ik zag ook dat InvestNL hier bijvoorbeeld in zit. Hè, dus ook die zit er echt wel voor de lange termijn in.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Goed dat je dat aanhaalt, want InvestNL heeft de afgelopen jaren heel veel kritiek gekregen. Er zou te weinig direct zijn geïnvesteerd. Ja. Het geld zou dan ook nog eens in fondsen worden gestopt dat deels naar het buitenland vloeit.
Ja.
Is dit dan juist zo'n investering waarvan je zegt, ja, daarvoor volgens is InvestNL?
Ja, volgens mij is InvestNL bij uitstek geschikt voor dit soort dingen. Juist omdat je merkt dat misschien kleinere visies hier wat verder van blijven, omdat het die lange termijn en dat ding. Bij uitstek is dan een overheidsfonds. Het is natuurlijk privaat publiek fonds, maar er zit veel meer een lange termijnvisie in. Dus ik denk dat dit bij uitstek investeringen zijn die je als InvestNL zou moeten doen, omdat de markt het misschien wat minder makkelijk doet.
Die oprichters van dit bedrijf zeggen wel, ja, we hebben zelf ook nog niet zo'n goed idee van hoeveel het nou zou moeten kosten om op deze manier een kerncentrale te bouwen met de techniek die wij ontwikkelen. Ja, dat geeft meteen ook wel heel veel risico's aan van de investeerder.
Zeker, ja. Dus ik vind het ook wel boeiend, hoor, dat je dus een bedrijf, ja, we weten eigenlijk niet precies, we gaan iets doen met, we denken dat dit een beetje de richting is, maar hoe en wat weten we eigenlijk ook niet. Dus kom maar aan boord. Ja. Ik vond het wel grappig.
Hoeveel heb jij nodig, Quinten, om, ook al zit jij in een hele andere tak van sport, hoeveel heb jij nodig om te zeggen, oké, dit durf ik toch aan?
Nou, ik heb op zich niet zoveel nodig. Ik heb zeg maar een goed idee en een goed team. En dan ben ik er eigenlijk al. Alleen het bouwen van een app of een website is natuurlijk vele malen goedkoper dan het bouwen van een kerncentrale. Ja. Dus dat is ook, de kapitaalbehoefte is heel anders. Je weet veel sneller of dit gaat werken of niet, of gebruikers het wat vinden of niet. En daarna je vervolginvestering. Dus het is een totaal ander risicoprofiel. Maar ik heb, zeg maar binnen de tak van sport waar ik zit, heb ik eigenlijk heel weinig nodig.
Ja, en je kunt natuurlijk ook wel even, kijk, een pivot maken met een app of een platform is natuurlijk net even ietsje makkelijker dan een kerncentrale. Wordt hem toch niet, dus we gaan even wat anders doen. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Ja.
We gaan eigenlijk afsluiten met waar we mee begonnen, namelijk de economische omstandigheden in Nederland. Het kabinet deed begin deze week, en dat is dus nog voor de ramingen van het CPB over het verlies aan koopkracht van 6,8%, een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen. Op die manier moet een al te grote koopkrachtdaling worden voorkomen, denken ministers van Financiën Sigrid Kaag en haar collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennep.
Daar is een verantwoordelijkheid voor de overheid en voor de werkgevers, voor ons samen, om te zorgen dat we echt iets aan die koopkracht gaan doen. De kwetsbare groepen ondersteunen is natuurlijk de eerste prioriteit, maar ook de middeninkomens zorgen dat die zich gesteund weten, dat die perspectief hebben. En dan gaat het toch vooral over loonsverhoging.
Floris, hoeveel ruimte heb jij om de lonen te verhogen?
Op dit moment denk ik niet bijster veel. Omdat wij ook wel zien, hè, het gaat ons gelukkig nog goed. Maar ik ben ook wel voorzichtiger geworden als ik naar de toekomst kijk. Maar wat ik hier vooral een beetje het soort fundamenteel verhaal bij heb, is dat het weer een uit de heup geschoten opmerking is. En dat het weinig getuigt van een soort van langetermijnplan van een kabinet of van een overheid. Die zegt, nou, weet je jongens, we hebben omstandigheden. We hebben het begin van de uitzending over gehad. We gaan ongeveer die kant op. Wij denken dat dit de fundamentele oplossing zijn. Wij durven wat minder populaire maatregelen te nemen. En wij verwachten, dus wij doen als overheid doen we dit, dit en dit. En wij verwachten dan van werkgevers dit, dit en dit. En het is nu een beetje, kunnen misschien de werkgevers anders eventjes belonen?
De minder populaire opstelling van het kabinet is, wij kunnen en willen niet alles compenseren. En wij hebben gezien dat de afgelopen jaren in een aantal sectoren, bij een aantal bedrijven, de lonen zijn achtergebleven. Zeker in het licht van die krappe arbeidsmarkt. Dus doen wij, daar waar het kan, ook een beroep op het bedrijfsleven zelf.
Ja, maar goed, maar dan denk ik, weet je, even heel plat gezegd, we hebben op dit moment inderdaad te maken met een tekort aan mensen. Het is moeilijk om mensen te werven. Dus ik denk dat automatisch je al zult zien dat werkgevers, als je geen mensen kunt werven, dat je op een gegeven moment, je moet al iets doen. Dus de markt is volgens mij al aan het bewegen. Want heel simpel, op het moment dat jij jouw potentiële werknemer niet voldoende salaris of secundaire arbeidsvoorwaarden biedt, ja, sorry, dan gaan ze een deurtje verder en dan gaan ze ergens anders kijken. Dus ik vind dit altijd een beetje, ik kan het weinig met dit soort opmerkingen van de minister die even.
Maar het is toch tamelijk structureel dat een kabinet zegt, wij kunnen niet voor alle problemen een oplossing bieden.
En daar ben ik ook niet voor.
Dat kost ons te veel geld.
Ja, en ik ben ook niet per se voor dat het kabinet altijd alles maar compenseert en doet. Maar ik vind het ook wel te makkelijk als er niet echt perspectief gegeven wordt op de lange termijn. Want volgens mij is dit gewoon een probleem waar we de komende paar jaar tegenaan gaan lopen. We moeten met elkaar dingen anders gaan doen. En volgens mij gaat het eerst over visie en perspectief. En vervolgens zeggen, oké, dus we moeten het met elkaar doen. Tuurlijk. En de overheid kan niet alles. Snap ik ook. Want ik ben ook helemaal niet voor dat de overheid altijd overal maar ingrijpt. Dat weet je ook. Maar ik vind het te makkelijk om daar maar even uit de heup te schieten. Die werkgevers kunnen het probleem wel even oplossen.
Quinten, jij bent ook geen voorstander van een vangnet voor alle mogelijke problemen van de overheid, heb je net aangegeven. Is dit dan wel de richting die je zou moeten bewandelen? Kijken of het vanuit de werkgevers voor een deel gerepareerd kan worden?
Ja, ik denk dat deels de verhouding van werknemer-werkgever, hè, en de betaling die daar plaatsvindt, dat is natuurlijk primair, is dat, moet dat in de markt worden opgelost? Ik denk inderdaad wel dat heel veel werkgevers nu voor de vraag komen, hoe ga ik mede gegeven de krappe arbeidsmarkt om met salarisverhogingen? Dat hoor ik overal om me heen. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat de overheid misschien selectief een aantal dingen kan doen. Dus er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die hebben simpelweg de ruimte niet, hè, na corona, energiekosten, noem maar op. Daar zou je selectief misschien iets kunnen doen.
Ja, 60% van alle bij VNO-NCW aangesloten ondernemers, blijkt uit hun enquête, kan
die opgelopen energiekosten niet doorrekenen aan klanten. Dus dan is het toch de vraag wie waar op welk moment het probleem pakt.
Ja, ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je zegt van waarom geven we werkgevers niet de ruimte om belastingvrij eenmalig een soort energietoeslag te betalen aan werknemers. En dan misschien werknemers onder een bepaald salaris. Maar dat je dat dus heel erg selectief doet. Dus je moet je niet te veel, zeg maar, met zo'n bazooka van geld met de markt gaan bemoeien. Dat doet de overheid veel te veel.
Het en dat komt heel erg overeen met wat volgens mij ook de inzet wordt van MKB Nederland en VNO-NCW. Ja, er wordt al heel lang gespeculeerd over een sociaal akkoord, waarvan vakbonden dan zeggen, nou, maar we willen graag ook voor de langere termijn weten dat die CAO-lonen erg omhoog gaan. Waarvan werkgevers zeggen, ja, maar dat is ons te onzeker.
Ja.
Dus wij doen het liever eenmalig in de vorm van iets wat belastingvrij is of wat op die manier kan ingrijpen in het huishoudboekje van onze werknemer. Maar van die vakbonden zeggen, ja, maar we hebben nu een hele sterke positie. Wij gaan niet zomaar akkoord met iets wat eenmalig is.
Ja, nou, dat snap ik ook vanuit het perspectief van de vakbonden. Maar dan nog steeds denk ik dat het wel gewoon even voor Nederland als economie en maatschappij beter is om in deze hele uitzonderlijke situatie echt zo'n eenmalig middel te doen en daarna te kijken naar wat voor cijfers zitten we volgend jaar te kijken. Gaan die energieprijzen nog een keer zo hard omhoog? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar goed, ik ben een gesjeesde economiestudent. Dus.
Oh, maar je bent wel gesjeesd. Je bent in ieder geval een gesjeesde economiestudent.
Ja.
Dus Floris, om het nog even plat te slaan. Jij vindt dit populistisch te makkelijk gedacht.
Ja.
En jij wil, voordat je daar zelf als werkgever over na zou denken, eerst meer lange termijn plannen van het kabinet.
Ja, absoluut.
Oké, nou, dan wachten we tot de derde dinsdag van september. Prinsjesdag, misschien weten we dan meer. Quinten Schevernels, start-up investeerder, en Floris Venneman van Bureau 50. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen Bernard Hammelburg met de Oekraïne-update.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.